Goedemiddag gemeente. Hartelijk welkom in deze gecombineerde dienst waarin dominee Van der Dussen voorgaat. Wij heten ook eventuele gasten van harte welkom. Fijn dat u er bent. En we hopen dat we een goede en gezegende dienst met elkaar zullen hebben. Verder begroeten we hen die deze dienst nu of later via technische hulpmiddelen met ons meemaken. Organist vanmiddag is Jaap Mulder. Collecte is vanmiddag bestemd voor de diaconie. Bij de voorbeden vanmorgen in de NGK is aandacht besteed aan broeder Ries van Dijk, waar de situatie zorgelijk blijft. Aan zuster Wil Vlaanderen, die na een geslaagde heupoperatie weer met revalidatie is begonnen. En aan de familie Hofs, die gaat verhuizen naar Arnhem. En in de CGK is vanmorgen aandacht besteed aan het 40-jarig huwelijk van de familie Klaassen. Wij gaan nu zingen. Lied E73. En na Fotum en Groet zingen we gezang 409. En namens de beide kerkenraden wens ik u een gezegende dienst.
Het is een kanon. Heren beginnen, dames vallen in. Oké? Ja.
En nu zullen wij God eren door stil te worden voor hem. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Amen. We zullen het lied in wisselzang zingen, gezang 409. Dat betekent dat we 1 en 3 en 5 allen zingen, 2 de vrouwen en 4 de mannen.
Thank you.
Laat ons bidden. Heere God, wij willen u danken dat u ons samenbrengt om te zingen. En wij danken u dat er liederen te kust en te keur zijn waarmee dat kan. En we danken u voor vaardige muzikanten en het wonder van de menselijke stem. En nu bidden wij u of u ons ook weer voedsel en motivatie wilt geven voor ons loflied door de verkondiging van uw woord. Heer, wilt u door uw Heilige Geest uw oude woorden springlevend voor ons maken. In Jezus' naam. Amen. Bijna een half jaar geleden heb ik over Genesis 24 gepreekt en daarbij uw aandacht gevraagd voor Bijbelse vertelkunst. Dat was de dienst waarin ik de volgorde had omgekeerd. De schriftlezing niet aan het begin en daarna een preek, maar eerst een toelichting in de vorm van een preek op de schriftlezing en daarna als hoogtepunt van de dienst die lezing van dat enorme hoofdstuk. Vanmiddag lijkt het er wel op, omdat ik in die lijn verder ga. Nu niet over Bijbelse vertelkunst, maar over Bijbelse dichtkunst. U dingen wil zeggen. En de bedoeling is dat wij ook nu daardoor een Bijbelgedeelte anders en nieuwer weer horen. Ik lees het nu wel eerst voor, dat is Psalm 30. En dan zullen wij tegen het einde van de dienst die psalm met elkaar nog doorgaan en dan die woorden hopelijk anders en beter en dieper beluisteren. Ik lees u Psalm 30 voor. Een psalm, een lied bij de inwijding van de tempel van David. Hoog wil ik u prijzen, Heer, want u hebt mij gered en mijn vijand geen reden gegeven tot vreugde. Heer mijn God, ik riep tot u om hulp en u hebt mij genezen. Heer, u trok mij uit het dodenrijk omhoog. Ik daalde af in het graf, maar u hield mij in leven. Zing voor de Heer, allen die hem trouw zijn. Loof zijn heilige naam. Zijn woede duurt een oogwenk, zijn liefde een leven lang. Met tranen slapen we 's avonds in, 's morgens staan we juichend op. In mijn overmoed dacht ik, nooit zal ik wankelen. Heer, u had mij lief en ik stond als een machtige berg. U verborg uw gelaat en ik bezweek van angst. U, Heer, roep ik aan. U, Heer, smeek ik om genade. Wat baat het u als ik sterf, als ik afdaal in het graf? Kan het stof u soms loven en getuigen van uw trouw? Luister, Heer, en toon uw genade. Heer, kom mij te hulp. U hebt mijn klacht veranderd in een dans, mijn rouwkleed weggenomen, mij in vreugde gehuld. Mijn ziel zal voor u zingen en niet zwijgen. Heer, mijn God, u wil ik eeuwig loven. Laten wij nu ook enkele coupletten zingen van deze psalm, de eerste drie.
Thank you.
Bijbelse dichtkunst, poëzie, zo u wilt. Ik wil het als volgt doen. Ik ga eerst kort met u na hoe en waar het voorkomt in de Bijbel. Dan ga ik uitvoerig stilstaan bij één van de kenmerken van de Bijbelse poëzie of dichtkunst. En dan, zoals beloofd, gaan we toe naar Psalm 30. Waar komt het voor in de Bijbel? Vooral in het Oude Testament. Er zijn boeken van het Oude Testament die enkel maar uit dichtkunst bestaan. En u kunt raden welk boek daartoe behoort. De Psalmen is heel duidelijk. Het boek Spreuken is in overgrote meerderheid dichtkunst, klaagliederen. En als je uittelt hoeveel tekst er uiteindelijk in poëzie uitgedrukt wordt in het Oude Testament, dan kom je uit op 1/3 van de totale hoeveelheid. Dat is opvallend veel. Dat is qua bladzijde meer dan het hele Nieuwe Testament. Er zijn maar 7 Bijbelboeken in het Oude Testament waar geen regel dichtkunst in staat. In bijna allemaal staan grotere of kleinere poëtische passages. Het Nieuwe Testament is een ander verhaal, weten we. Veel meer vertelling, evangeliën en dan al die brieven. Maar de verrassing is dat ook daar toch overal passages tussen zitten die bij nader inzien tot de dichtkunst behoren. En het aardige is dat de nieuwe Bijbelvertaling er ook veel aan heeft gedaan om dat in de bladspiegel tot uitdrukking te brengen. Dus als u hem bij u hebt, handig om even mee te kijken. Soms doet de vorige vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap het ook al. Maar de nieuwe Bijbelvertaling is daar nog consequenter in. Als je kijkt naar Lucas 1. De welbekende lofzangen van Maria en Zacharias. Dat zijn een soort psalmen die ook heel veel lijken op oudtestamentische psalmen. En die ook daarom volkomen terecht zijn afgedrukt als, zoals de psalmen zijn afgedrukt. In Lucas 1 in vers 46 de lofzang van Maria en 68 de lofzang van Zacharias. Ook sommige korte uitspraken van de Heer Jezus zijn in deze vorm gegoten. Maar het interessante is dat ook in de brieven er stukjes dichtkunst voorkomen. Ik geef u dus 2 voorbeelden, beide uit de brieven van Paulus aan Timotheus. Eerst 1 Timotheus 3, vers 16. Waar een samenvatting wordt gegeven van het geheim van het christelijk geloof. En waar de nieuwe Bijbelvertaling in elk geval ook weer tot uitdrukking brengt dat dit dichtregels zijn. Nou, men neemt tegenwoordig aan dat dit ook niet van Paulus is. Maar dat dit al een lied was dat in omloop was en dat Paulus in zijn brief heeft opgenomen. En hetzelfde is dan verondersteld in de tweede brief van Paulus aan Timotheus, hoofdstuk 2, vers 11 tot 13. Bekende woorden dat ook als wij hem verloochenen, hij ons ook zal verloochenen, maar als wij hem ontrouw zijn, blijft hij ons trouw. Ook deze verzen 11 tot 13. Er wordt aangenomen dat dat een lied was dat de christelijke gemeente kende en dat Paulus dat dus opnam in zijn betoog. Een van deze 2 hymnen zullen we straks ook gaan zingen aan het einde van de dienst. Dat is gezang 101. Dan zie je dus ook hoe je er ook meer dan een theoretisch belang bij kunt hebben. Als je dat eenmaal weet, zeg je van, hé, maar dat is mooi. Dat was toen een lied en dat is nu nog een lied. En dat kun je dus ook met elkaar zingen. Ik focus vanmiddag vooral op het Oude Testament om de eenvoudige reden, zoals ik al zei, dat daar verreweg de meeste poëzie in zit. En daarbij ga ik nu naar het tweede punt, de kenmerken van de Bijbelse dichtkunst. Waarbij we direct moeten vaststellen dat die Bijbelse dichtkunst er heel anders uitziet dan de dichtkunst zoals wij hem kennen. En dat heeft alles te maken met de taal. Het Hebreeuws is zo'n totaal andere taal dan onze taal en de talen waarmee onze taal verwant is. Dat kun je niet vergelijken. En daardoor is ook er een heel ander soort structuur in de Bijbelse dichtkunst. Er zijn een aantal dingen die je dan kunt opmerken. En ik heb nu een keuze gemaakt. 8 maart, dan hoop ik hiermee verder te gaan in de gecombineerde middagdienst. Dus ik voel me vrij om nu 1 ding daaruit te lichten. Ook wel een van de allerbelangrijkste dingen. En dat is wat genoemd wordt, en nu laat ik een hele lastige term vallen, het parallelisme membrorum. En daarmee wordt bedoeld 2 vershelften die min of meer parallel lopen. Ik heb me afgevraagd of ik u nou dien met die termen. Zeg, ja, wat moeten we nou zo moeilijk doen? Ik durf het toch niet weg te laten. Want wat is het geval? Die Bijbelse dichtkunst die is in toenemende mate weer onder de aandacht gekomen nadat eeuwenlang men daar geen oog voor had. Men ook niet zo het belang ervan inzag om daarover na te denken. En toen is 2,5 eeuw geleden, ongelooflijk 250 jaar alweer, is daar een Brit gekomen, Robert Loth. En die heeft een boek geschreven over de Bijbelse dichtkunst en dat is ingeslagen als een bom. En het knappe van die man is dat hij dingen heeft aangewezen die tot op de dag van vandaag de gemoederen bezighouden. Ook wel weer discussie over, maar waar het mij nu om gaat is dat hij een aantal termen bedacht heeft om aan te geven, kijk, zo zit het nou in elkaar, die Bijbelse poëzie. Dus om die reden, omdat we al 250 jaar met die termen werken, laat ik ze hier even staan. U mag ze helemaal vergeten als u maar onthoudt, want dat is mijn bedoeling, dat u bij het Bijbellezen uw winst kunt doen met wat we naar voren brengen, als u maar onthoudt wat ermee bedoeld wordt. Dus dat woord parallel, daar gaat het eigenlijk om. Er lopen regels parallel met elkaar. En dat is heel wat anders dan dat ze rijmen. Want het Hebreeuws kent eigenlijk nauwelijks rijmen. Het Hebreeuws kent wel woordspelingen, kent ook wel alliteraties, maar rijmen niet. Maar wel heeft de Hebreeuwse dichtkunst als een van de meest in het oog springende kenmerken dat regels parallel lopen. En membrum, dat is dan een lid, de 2 leden van het vers lopen parallel. Daar gaat het om. En ik ga u 3 soorten van deze stijlfiguur nu laten zien. Met opnieuw excuus voor de termen, maar zo heten ze nu eenmaal 250 jaar. De eerste is de synonieme, de tweede is de antithetische en de derde is de synthetische. En met behulp van Bijbelse voorbeelden ga ik die 3 nu achtereenvolgens met u na. Dat wil zeggen eerst synoniem. Dat betekent dus dat de eerste vershelft vrijwel hetzelfde zegt als de tweede. Het is nooit helemaal precies hetzelfde, anders zou het een pure herhaling zijn. Maar er is wel bij die synonieme parallelle verzen een zo enorme overeenkomst. Je zegt van nou, het is wel bijna hetzelfde. En het aardige is dat je daardoor soms ook woorden van de Bijbel veel beter kunt gaan begrijpen. Ik geef u 2 voorbeelden, maar er zijn er honderden. En ik nodig u uit om bij Bijbellezen ze op te sporen en ze in de gaten te houden. De eerste komt uit Genesis. Leuk voorbeeld van een boek dat je nou niet direct met gedichten associeert. Al die verhalen staan erin. Maar meteen al in hoofdstuk 4, het is trouwens niet eens de allereerste. In hoofdstuk 4, daar horen wij Lamech iets verklaren. En terecht heeft ook hier de nieuwe Bijbelvertaling gekozen voor een poëtische afdruk. En dat is de bekende uitroep tot zijn 2 vrouwen, Ada en Zilla, hoor wat ik zeg, vrouwen van Lamech, luister naar mij. En deze 2 zinnetjes, deze 2 regels, die noemen we nu synoniem, want het is eigenlijk hetzelfde. Ada en Zilla, hoor wat ik zeg, Vrouwen van Lamech, luister naar mij. Ada en Zilla zijn vrouwen van Lamech. Hoor wat ik zeg. Luister naar mijn stem. Nou, dit is een belangrijke om te zien. Een heleboel psalmregels en spreuken verlopen volgens dit stramien. En die kun je ook beter gaan begrijpen als je dat stramien eenmaal vaststelt. En daarom kom ik nu bij een tekst uit Psalm 36. Vers 11, ik citeer uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Toon aan uw getrouwen gedurig uw liefde, aan de oprechten van hart uw gerechtigheid. Nou, mijn uitnodiging aan u is, als we dit nou op kunnen vatten als twee parallele versregels die eigenlijk hetzelfde zeggen. Hoe leggen ze elkaar dan uit? Wat vindt u in de tweede helft van het vers terug voor wat in het eerste in de eerste regel de getrouwen heet? De oprechten van hart. Nou, dat is dus niet iets anders. Dat is hetzelfde. En tegelijkertijd krijg je daardoor dat dat woord getrouwen ineens meer gaat spreken. De getrouwen, dubbele punt, de oprechten van hart. Hetzelfde bij wat daarna komt. Toon aan uw getrouwen gedurig uw liefde, aan de oprechte van hart uw gerechtigheid. Welk woord wordt gebruikt om het woord liefde in de tweede versregel te variëren? Gerechtigheid. Maar wat nou zo belangrijk is, is dat in de Nederlandse taal het woord gerechtigheid een heel ander gevoel oproept. Waar denkt u aan bij gerechtigheid? Rechtspraak, bijvoorbeeld. Hier is iets heel belangrijks aan de hand. Luther, die trouwens dit soort dingen nog niet wist, Luther die had dus net als u bij het woord gerechtigheid een klank in zijn hoofd van, oh, dan gaat het over rechtspraak. Dan gaat het over God als rechter, die kan vrijspreken en die kan veroordelen. En Luther liep dus altijd op dat woord gerechtigheid vast, want daar vond hij een woord om bang van te worden. En hij heeft ook uitlatingen gedaan die cirkelden om de belangrijke teksten uit Romeinen 3 over Gods gerechtigheid, waaruit blijkt dat hij zegt van ik kan God eigenlijk niet vertrouwen met die gerechtigheid, want ik voel me zo'n schuldig mens, hij zal mij vast veroordelen. Nou, als je nu hier ziet dat gerechtigheid een ander woord voor liefde is, dan ziet u dat dat totaal verandert. En hoe kan dat? Nou, dat heeft te maken met het feit eigenlijk dat het allebei woorden zijn die iets zeggen over Gods verbond met mensen. Het woord gerechtigheid wordt vaak tegenwoordig weergegeven met God is trouw aan zijn verbond. En het woord liefde, dat is een uitdrukking van Gods verbondsliefde, de goedertierenheid die hij zich in zijn verbond met zijn volk voorneemt. Luther heeft dat langs een heel andere weg ontdekt, trouwens ook langs de weg van de psalmen. En Luther heeft gezegd, toen ik dat eenmaal begreep, dat Gods gerechtigheid niet angstaanjagend is, maar dat er iets in zit van zijn trouw aan zijn verbond, toen ging voor hem, zegt hij, het paradijs ineens open. Toen verloor hij zijn angst voor God. En toen werd de Bijbel een boek dat hem van Christus ging spreken. Nou, hier ziet u nou hoe je door zo'n simpele regel, als je kunt vaststellen van, hé, maar hier wordt dus echt hetzelfde bedoeld, woorden ook aan elkaar kunt verklaren. En het is de moeite waard omdat bij het Bijbellezen dus, als je echt zorgvuldig leest, omdat na te gaan. Nou is het lastige dat ze niet allemaal volgens dit patroon verlopen, namelijk dat de tweede versregel ook vrijwel hetzelfde zegt als de eerste. Er zijn er namelijk ook die juist het tegenovergestelde tot uitdrukking willen brengen. En dat noemen we antithetisch. Dat heeft meneer Louth zo bedacht. De antithetische, dat is dat je ook weer de regels helemaal gelijk op ziet lopen, maar dat de een wit is en de ander zwart. Ik heb twee voorbeelden gekozen, ook weer één uit de psalmen, maar ook één uit het boek Spreuken. In Spreuken kom je ze ontzaglijk veel tegen, de antithetische. 11 vers 15... vers 5. In de nieuwe Bijbelvertaling, wie rechtvaardig leeft, baant zich een rechte weg. Een goddeloze legt voor zichzelf een hinderlaag. Nou, het is denk ik nauwelijks nodig om hier het contrast aan te tonen. Tegenover de rechtvaardige staat de goddeloze, tegenover de rechte weg de hinderlaag. Het is wel weer goed om hier ook te zien dat dat woord goddeloze op deze manier ook zijn specifieke betekenis krijgt. Er wordt nog wel eens wat gerommeld met dat woord goddeloze, alsof het hetzelfde zou zijn als een ongelovige. Maar dat is eigenlijk te weinig scherp. Hier zie je dat die goddeloze echt staat tegenover de rechtvaardige. En daarmee wordt ook bedoeld dat hij het tegendeel is van een rechtvaardige. Wie rechtvaardig leeft, baant zich een rechte weg, die kan leven, die kan vooruit, die kan door, die kan de toekomst in. Maar de goddeloze, degene die alles doet wat tegen de rechtvaardigheid van God ingaat, die legt zichzelf een hinderlaag. Nou, een van de talloze voorbeelden waarmee in het Spreukenboek voortdurend contrasten worden gecreëerd. En in Psalm 1 kom je in feite diezelfde contrastering tegen in vers 6. De Heer beschermt de weg van de rechtvaardigen, de weg van de wettelozen loopt dood. Hier staat dus het woord wetteloze, dat is een ander woord dan goddeloze. Het heeft dezelfde betekenis natuurlijk. De Heer beschermt de weg van de rechtvaardigen. Hoe zou je dat nou lezen, is mijn vraag aan u, als je die tweede regel dus helder hebt. De weg van de wetteloze loopt dood. Wat betekent in dat licht dat de Heer de weg van de rechtvaardige beschermt? Wat zeg je? Die komt goed terecht. Ja? Eindeloos, ja. Nou, daar zie je dus in dat door die contrasten op je te laten inwerken, het dieper wordt. Het gaat meer tot je spreken. Je zegt van, oh dus, dat is de belofte die God doet. En waar je anders zo overheen leest, kun je nu blijven haken en zeggen van, wat is dit eigenlijk veel wat hier gezegd wordt. En daarom is dit niet enkel maar een wetenswaardigheidje, maar dit helpt echt om psalmen en allerlei andere stukken in de Bijbel nauwkeuriger te lezen en er ook meer aan te ontleden. En nu komt de moeilijkste. En dat is de synthetische. En waarom is dat de moeilijkste? Omdat hij eigenlijk het minst scherp op formule te brengen is. En daarom is hier ook de meeste discussie over. En toch heeft die meneer Loos terecht wel gezegd van ja, daar zit er nog één tussenin. Je hebt er waarbij de eerste en de tweede vrijwel hetzelfde zijn. Je hebt er waarbij de eerste en de tweede een enorm contrast inhouden. Maar je hebt er ook waarbij de tweede niet helemaal hetzelfde zegt, maar nog iets toevoegt. Zodat ze samen eigenlijk een eenheid vormen waarbij de optelling meer teweeg brengt dan wanneer je één enkele vershelft had. En dat wil hij dus uitbrengen met synthetisch. En om het niet onnodig ingewikkeld te maken, geef ik u een voorbeeld uit Psalm 44. Hadden wij de naam van onze God vergeten, onze handen uitgestrekt naar een vreemde God, zou God dit niet hebben ontdekt? Nou, dit is nou een voorbeeld waarvan veel geleerden zeggen, dit is niet helemaal hetzelfde, maar het is ook zeker niet aan elkaar tegengesteld. Namelijk, de naam van God vergeten,
je handen uitstrekken naar een vreemde God. In welke zin kun je nou zeggen van ja, hier wordt in de tweede regel nog iets toegevoegd aan de eerste. Waarbij ik dus nu echt mij concentreer op deze twee uitdrukkingen. De naam van onze God vergeten, je handen uitstrekken naar een vreemde God. In welke opzichten is mijn vraag, voegt die tweede regel nog iets toe aan de eerste? Het is een stap verder. Je gaat naar andere goden toe. Nog meer? Eerst is passief, tweede actief. Lijkt mij waar. Het vergeten, dat gebeurt. Maar het je handen uitstrekken, dat is een actieve daad. Je zou ook nog erop kunnen wijzen dat bij dat handen uitstrekken je ook ineens iets ziet dat zit maar niet in het hoofd enkel. Maar dat komt ook tot uitdrukking in wat je doet. Nou, tegelijkertijd kan je zeggen dat het ook weer samenhangt met elkaar. Hier wordt ook iets tot uitdrukking ingebracht van ja, en van het een komt het ander. En het is nog maar de vraag of je godloos kunt leven, helemaal zonder God. Het is nog maar de vraag of je kunt zeggen, nee, ik doe niks meer met religie. Het zou wel eens heel aannemelijk kunnen zijn dat ieder mens iets doet met religie. En dat voor het dienen van God iets anders dus, actief iets anders in de plaats komt. Nou, dit is nou een voorbeeld van een tweetal regels waarvan je moet zeggen van hé, het is niet helemaal hetzelfde, het voegt wat toe, er komt een synthese tot stand. En wat nu daaraan nog vaak wordt toegevoegd is dat er bijbelversen zijn waarbij die toevoeging een soort trapje wordt. Zodat je een aantal treden kunt zien waardoor het steeds sterker wordt. Climax is het woord voor ladder, trap. Een climax is dus dat het opklimt. Daarom wordt het climactisch genoemd. Het klimt op. En ik geef u daarvoor twee voorbeelden uit de psalmen ook weer. 91 en 93. Is niet heel wat anders dan die van psalm 44. Maar het is nog iets nadrukkelijker dat er een paar treden zichtbaar worden. 91 vers 15. Roep je mij aan. Ik geef antwoord. In de nood zal ik bij je zijn. Je bevrijden. En met roem overladen. Je overvloed geven van dagen. Dit wordt wel gezien als een mooi voorbeeld van een trapje. Een opklimming van alsmaar nieuwe regels die nog wat meer toevoegen. Kan iemand dat ook plaatsen? Ja, dat klopt wel. Gaat dus vanaf 15, roep je mij aan en dan, ik geef antwoord, in de nood zal ik bij je zijn, je me bevrijden met roem overlaan enzovoort. Het wordt steeds leuker. Het wordt steeds leuker, zegt Gerard. Het is als het ware een bloem die helemaal open gaat. Ik geef antwoord. Ik zal bij je zijn. Je bevrijden. Met roem overladen. Je overvloed geven van daden. Nou, dat is het motief dat je in de Bijbel vaak tegenkomt. Dat God zo'n overvloed van goedheid heeft. Nou, dit zijn dingen om te onthouden, waardoor je ook inderdaad ziet hoe in zo'n loflied de zaak wordt opgebouwd. De volgende is vrij bekend, maar valt naar mijn gevoel ook nog ietsje meer op zijn plaats als je tegen deze achtergrond ziet. Dat is in Psalm 93 over die stromen. De stromen verheffen, Heer, de stromen verheffen hun stem, luid verheffen de stromen hun stem. Dan kan je zeggen, ja, wat omslachtig gezegd. Maar dit is nou dichtkunst. Dus eerst de simpele regel, de stromen verheffen. Dan komt er iets bij. De stromen verheffen hun stem. Dan komt er nog iets bij. Luid verheffen de stromen hun stem. Hoor je het? Het wordt opklimmend en het wordt ook steeds bedreigender. Want die stromen, dat zijn bedreigende gevaartes, dat zijn waterstromen, dat zijn vloeden. En die gaan tekeer, ze verheffen hun stem, zegt, nou, kan dat niet wat zachter? Nee, ze verheffen echt hun stem, luid verheffen ze hun stem. Dus het wordt een enorm tumult dat zwelt aan. En dan wordt vers 4 majestueus, maar boven het geraas van de wijde wateren, van de machtige baren der zee, is hoog in de hemel de machtige Heer. Nou, dit is dus iets om door te gaan krijgen. Dat vraagt aandacht voor het detail, maar het maakt het ook dat je in zo'n lied wordt binnengetrokken en dat je meegenomen wordt in het loflied. Psalm 30. Een heleboel andere kenmerken, ik hoop ze in de dienst van 8 maart aan de orde te stellen. Maar het loont de moeite om nu met deze 3 aan de slag te gaan en om Psalm 30 nu opnieuw te lezen. En u ziet hier ze keurig op een rijtje staan en u mag het invullen. Mijn vraag aan u is, ziet u in Psalm 30 ze terug? Deze patronen, de synoniemen waarbij de eerste en de tweede regel bijna hetzelfde zijn, de antithetische waarbij ze enorm met elkaar contrasteren en die wat minder makkelijk grijpbare synthetische waarbij het tweede wel wat toevoegt aan de eerste. Ik heb hier niet meer het woord climax genoemd, het laddertje, maar mocht u die tegenkomen, dan hoor ik het graag. Kijkt u rustig het even door en meld u als u zegt, nou, volgens mij is in dat of dat vers dat en dat patroon op te merken. En wees ook vooral niet bang om tot andere conclusies te komen, want dit soort patronen zijn ook niet altijd waterdicht op te merken. En dat helpt alleen maar om gescherpt de tekst te lezen. Wie van u zegt, ik denk dat ik wel een synonieme zie? Psalm 30. Nog een keer, Gerard? 9, 10 en 11... Even, laten we daar één tegelijk doen. 19 en 11, kunnen jullie dat toelichten? Waarom jullie bij synoniem uitkomen? Ja, oké. 9, ja. Dat is dus, u roep ik aan, ik smeek om genade. Gerard zegt, dat is een synoniem. Herman? Het laddertje, waarom? Nou, dit is nou een mooi voorbeeld van hoe je bij deze patronen dus inderdaad verschillende conclusies kunt trekken. Herman zegt, ik vind dat er toch wel iets wezenlijks bij komt. Het aanroepen, dat is toch nog wel iets minder dan het smeken om genade. Terwijl Gerard zegt van, nou, volgens mij is dat ongeveer hetzelfde. Ik laat dat ook onbeslist. Het gaat mij dan nu ook niet omdat dat iemand zegt van dit moet het zijn. U mag kiezen. Zijn er nog anderen die een synonieme aanwezen? Ja, ik zag Janine. Vers 4 en? Vers 4 en vers 10. Vers 4, Heer, u trok mij uit het dodenrijk omhoog. Ik daalde af in het graf, maar u hield mij in leven. Deelt u het gevoel dat dit 2 regels zijn die elkaar eigenlijk wel dekken? Maak trouwens attent op de beweging die hierin zit. in het graf afdalen, dat is in het Oude Testament ook echt het dodenrijk ingaan naar beneden. In het Nieuwe Testament trouwens niet minder, waar het contrast is met de hemelvaart en de opstanding. Ik daalde af, u trok mij uit het dodenrijk omhoog. U trok mij uit het dodenrijk omhoog, dat is de eerste regel. Ik daalde af, maar u hield mij in leven. En vers 10 zegt Janine: wat baat het u als ik sterf, als ik afdaal in het graf? Sterven, in het graf afdalen, synoniem. Kan het stof u soms loven en getuigen van uw trouw? Dat is niet meer de regel die Janine denk ik bedoelt. Inderdaad, in die bij 10 en 11, bij de eerste helft van vers 10, de eerste twee regels, daar heb je het. Sterven, afdalen in het graf. Ja. De tweede hoorde niet. Kan het stof u loven? En de tweede is? Kan dat uw trouw vermelden? Als dat de vertaling is, zie je inderdaad ook een hele treffende synoniemie. In de Nieuwe Bijbelvertaling is het inderdaad wat indirecter geworden. Getuigen van uw trouw. Daar is het minder helder. Klopt. Ik wil naar de volgende. Vindt u antithetische in Psalm 30. 6. Zijn woede duurt een oogwenk. Zijn liefde een leven lang. Een dubbel contrast, hè? De woede tegenover de liefde. En de oogwenk tegenover het leven lang. En dan, ja, dan moet je ook hier weer zien. De Hebreeuwse literatuur houdt ook van overdrijven. Van het zwaar aanzetten van het contrasten. Die oogwenken, dat is niks. En een leven lang is ontzaglijk lang. Wat een tekst, zo gezien. Vervolgens zegt Kees zes. Met tranen slapen we 's avonds in, 's morgens staan we juichend op. Ook weer dubbel, hè? Inslapen, opstaan, huilen, juichen. De synthetische. Desgewenst. Een laddertje. 12. Gerard zegt, en denk daarbij aan carnaval. U hebt mijn klacht veranderd in een dans, mijn rouwkleed weggenomen, mij in vreugde gehuld. Ik nodig je uit, Gerard, om het ook toe te lichten. Waarom is dit opklimmend? In elk geval toevoegend. Nou, die feestkleding, dat is inderdaad ook weer dat idee van, hey, nou zie je ook in het uiterlijk iets veranderen. Dus dat zou inderdaad kunnen worden opgevat als dat het iets toevoegt aan de eerste helft. Er zijn ook bijbeluitleggers die zeggen van, nou, dit verschil is eigenlijk zo gering dat we het opvatten als vrijwel hetzelfde. Het kan ook hier weer allebei. Ik zal u weergeven hoe ik de keuzes heb gemaakt. U ziet hier dat ik dus vers 12 als synoniem heb gelezen. En nogmaals, dat is een persoonlijke keuze. 4 is al genoemd. 11 is ook al genoemd. 6 hebben we al gehad. 8 nog niet. Wijs ik toch ook nog even op. In vers 7. Nooit zal ik wankelen. En dan komen de twee dingen die hier tegengesteld zijn. Terwijl God mij lief had, zegt hij, stond ik ook inderdaad. Maar God verborg zijn gelaat nog niet, of ik bezweek. En als je dat nou contrasteert met dat eerste zinnetje, een zekere opgetogenheid, maar ook een zekere overmoed, nooit zal ik wankelen, dan corrigeert hij zichzelf. Zegt hij, inderdaad, ik sta als een machtige berg. Er zit ook weer die overdrijving in, hè. Ik sta maar niet. Ik sta als een machtige berg. Heb je die ooit omzien gaan? Never, nooit niet. Ik sta als een machtige berg. Nooit zal ik wankelen. Het is toegenomen. Maar, oh wee. De Heer had nog niet zijn blik van mij afgewend of daar ging ik. Ik had het niet meer. Ik bezweek van angst. De synthetische zie ik ook wel in vers 2 en in vers 13. In vers 2, hoog wil ik u prijzen, Heer, want u hebt mij gered en mijn vijand geen reden gegeven tot vreugde. En in vers 13, mijn ziel zal voor u zingen en niet zwijgen. Heer, mijn God, u wil ik eeuwig loven. Het gaat mij bij dat laatste vers vooral om dat woord eeuwig. Dat is een, naar mijn besef, toch wel belangrijke toevoeging. Als er enkel stond, Heer, mijn God, u wil ik loven, dan kon je het gemakkelijker opvatten als allebei parallel. Maar nu, dat woord eeuwig, dat gaat er toch nog wel iets bovenuit. En dat is dan tegelijkertijd ook het slotakkoord van de psalm. Niet zwijgen, maar loven. Wat zeg ik? Eeuwig loven. En nu krijgt u er nog een die niet in dit patroontje helemaal past, maar die toch ook genoemd moet worden, omdat die de psalm ook weer op een hele bijzondere manier karakter geeft. Als je nog eens kijkt naar vers 9 tot 11, we hebben ze al even bekeken. We hebben al gezien dat daar ook van die parallellen in zitten. Maar dan blijkt dat er een nog extra motief in zit. Even kijken. Dat is wat we noemen A, B, B, A. En dat komt hier terug. A is de eerste. U Heer roep ik aan, u Heer smeek ik om genade. A is ook de laatste. Luister Heer en toon uw genade. Heer, kom mij te hulp. En daartussenin zitten twee hele andere. Wat baat het u als ik sterf, als ik afdaal in het graf? Kan het stof u soms loven en getuigen van uw trouw? En dit is wel een hele bijzondere compositie, want je hebt hier dus twee parallellen die versterkt worden. Deze twee lopen parallel, maar ze lopen ook onderling parallel. Dus deze, deze, deze en deze gaan allemaal gelijk op. Je zou ze dus ook achter elkaar kunnen lezen. U Heer roep ik aan, u Heer smeek ik om genade. Luister Heer en toon uw genade, Heer kom mij te hulp. En daartussenin zitten dus die regels waarbij aan de Heere God heel scherp wordt gevraagd. Ja, en wat hebt u er eigenlijk zelf aan? Als ik neerdaal in het graf? Wat hebt u eraan? Wat baat het u? Als ik sterf? Als ik afdaal in het graf? Kan het stof u soms loven en getuigen van uw trouw? Hier dus ook weer een parallelie die steeds bij elkaar aansluit. En wat nu zo bijzonder is dat ze hier dus afgewisseld worden. En daarin heeft de nieuwe vertaling naar mijn smaak een keuze gemaakt die niet optimaal is. Want in de nieuwe vertaling zie je dat tussen vers 10 en vers 11 een witte regel staat. En ik pleit ervoor vanwege dit patroon ABBA om die witte regel niet hier te doen, maar hier. Want dit is onmiskenbaar een eenheid die een enorme kracht krijgt door deze opbouw. Ik roep u aan en ik heb ook argumenten om u aan te roepen. En daarom roep ik u aan. En dan eindigt het dus met een enorme bekrachtiging van waar het mee begon. Heer, ik roep u echt aan. Kom mij te hulp. Want er is wat mee gemoeid, ook voor uzelf. En als je het zo ziet en je komt daarna de witte regel, dan valt vers 12 ook veel meer op zijn plaats. Want dat is dan een soort antwoordmotief in de psalm. Dan hoort er inderdaad een ruimte tussen. Het blijft even stil. Heer, kom mij te hulp. En dan een tijdje later. U hebt mijn klacht veranderd in een dans. Mijn rouwkleed weggenomen. Mijn vreugde in vreugde gehuld. Nou, dit zijn dingen die niet altijd lukken. En daarbij speelt de vertaling ook een belangrijke rol. Maar soms kun je inderdaad door op zulk soort motieven bedacht te zijn ontdekken hoe een psalm is opgebouwd. En dan wordt het dus inderdaad een enorme lofprijzing aan het einde. Inderdaad, God heeft er voor gekozen om het loflied tot in eeuwigheid te laten klinken. Eeuwig loven. Dat zullen wij nu ook gaan doen met Psalm 30. En het is wel heel leuk, u begrijpt denk ik na deze uiteenzetting wel, dat het haast geen doen is om een psalm, een Hebreeuwse psalm, in een verzenschema dat ook nog moet rijmen te persen. Dat is een bijna onmogelijke opgave, maar in Psalm 30 is het wondergoed gelukt, want als je nou naar vers 4 kijkt, dan zie je daar dat laatste ABBA schema perfect terugkomen. In vers 4, ik riep u aan in grote nood, dat is A. Dan komt B, ach Heer, wat winst is in mijn dood, zal ik nog zingen tot uw lof, als ik ter neer lig stof in stof, dat is steeds B. En dan komt hij weer terug bij A, Heer, hoor mij, zend mij uw bescherming, Heer, red mij, toon mij uw ontferming. En dan komt de witte plek en is het slotcouplet, dat ik zou zingen tot uw ere, in eeuwigheid, mijn God, mijn Heere. We zingen 4 en 5 van Psalm 30. Wij komen nu bij het gedeelte van de dienst waarin we onze gaven en gebeden aan de Heer aanbieden. Eerste gaven. De collecte wordt gehouden voor de diaconie. Thank you. Laat ons nu danken en bidden. Heer onze God, wat is het fijn om zo samen in alle rust op de zondagmiddag aan Bijbelstudie te doen. Om door te dringen in de betekenis van oude woorden. Wij danken u dat we dat in eendracht vanuit twee gemeentes konden doen. En wij bidden u of u ons in het hart wilt leggen de rust om ook na vandaag de Bijbel te lezen. Individueel of met anderen. En onze winst te doen met wat Bijbelgeleerden ons aanreiken. En wilt u het dan tot zegen doen zijn? Dat vragen wij u in Jezus' naam. Amen. Wij belijden ons geloof met de woorden van 1 Timotheus 3, vers 16. En aansluitend zingen wij dan de berijming daarvan in gezang 101. Ongetwijfeld is dit het grote mysterie van ons geloof. Hij, Christus, is geopenbaard in een sterfelijk lichaam, in het gelijkgesteld door de Geest, is verschenen aan de engelen, verkondigd onder de volken, vond geloof in de wereld, is opgenomen in majesteit.
genade van onze Heer, Jezus Christus, en de liefde van God, en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u en jullie allen.